God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 1, en daarvan het eerste en het laatste vers. Psalm 1, vers 1, welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En ook het vierde, de Heere toch staat der mensen wegen ga en wendt al om zijn, het oog van zijn genaam. En wat er verder volgt in het eerste en het vierde van Psalm 1. zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 33, vers 1. Zing vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen. Verhef de Heere, het past oprechten God te loven. Zingt zijn grote naam ter eer. Psalm 33, vers 1. Nadat wij met de woorden van het apostolicum geloofsbelijdenis hebben gedaan en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen een gedeelte uit Matteüs 5, en wel de versen 38 tot en met 48, en uit Matteüs 7, de versen 13 tot en met 23. Matteüs 5, de versen 38 tot en met 48, en Matteüs 7, de versen 13 tot en met 23. In Matteüs 5, te beginnen bij vers 38, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Gij hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet weten staat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, gaat met hem 2 mijlen. Geef degene die iets van u bidt, en keert u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg, u hebt uw vijanden lief. Zegen ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haten, en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen, opdat gij moogt kinderen zijn uws vaders die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? Wees dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En dan hoofdstuk 7, de versen 13 tot en met 23. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng, en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, laten we dat voor mogelijk houden. Dat we straks aan de hemelpoort kloppen. Doe ons open. En dat u zegt, ga weg van mij. Laten wij ons niet rijk rekenen. Als we niet door die enge poort zijn ingegaan. En wandelen op de smalle weg. Laten wij niet denken dat die smalle weg breder is en dat de weg naar de hemel een makkelijke weg is. De Heer Jezus heeft duidelijk geleerd dat we de kosten moeten overrekenen. Want ingaan door de enge poort en lopen op de smalle weg, dat kost de mens alles, zijn eigen ik. En toen de rijke jongeling dat doorkreeg, haakte hij af. En misschien is het nog wel erger dat we het niet zien en dat we zo menen in te gaan. O, u geeft de prediking, Heere, opdat we ons zullen onderzoeken, zullen toetsen waar we staan. Geeft u dan dat vanavond ik in alle helderheid en in alle scherpte uw woord onder ons verkondigd mag worden en dat wij ook luisteren. Het woord ook bewaren, dat het ook als een toetssteen in ons leven mag dienen. We hebben maar één ziel te verliezen. O, wilt u ons de ernst, Heere, op het hart binden. Petrus zegt dat de rechtvaardigen nauwelijks, dat wil zeggen met heel veel moeite, zalig wordt. En dan moeten we u wel eerlijk belijden, Heren, dat we zo verschrikkelijk oppervlakkig zijn. Calvijn die leert ons dat we onze harten moeten opheffen tot uw rechterstoel. En dat is bijbels. Dat gebeurt in Psalm 130... Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Leer ons, Heere, dat onze werken voor u niet kunnen bestaan, onze beste werken niet. onze goede bedoelingen niet. Daar bent u te heilig, te rechtvaardig voor. O geef, Heere, geef ons bekering. Geef ons dat toevluchtnemende geloof, net als Rut. Aan het einde van de tarwe en de gerstenoogst zouden die beide vrouwen de hongerdood moeten sterven. Maar dat was de wet van het losserschap. En Rut ging naar de akker, ze legde zich neer aan de voeten van Boas en ze smeekte, breid toch uw vleugel over uw dienstmaagd uit. Mogen we zo vanavond in uw huis zitten, met het oog op die meerdere Boas, de Heer Jezus Christus. Breid toch uw vleugel over mij, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uit. Een jongen of een meisje, Heere Jezus, wilt u ook mijn borg zijn, mijn zaligmaker zijn? Wilt u zo de rijen van de banken doorgaan of als we thuis meeluisteren? Zoekt u ons op, Heere, onderwijst u ons. Laten we het woord niet naast ons neerleggen, maar ons straks afvragen. Waarom had de Heere dit woord juist vanavond voor mij? Want wij moeten al helemaal niet luisteren voor een ander. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Wil u ons dan helpen, Heere, in het luisteren en ook helpen om in alle eenvoudigheid uw woord uit te leggen? Geef ons een gezegend uur, opdat we naar huis gaan. Met verwondering in onze harten, heel stil, klein en ootmoedig, omdat we het gehoord hebben, vrouw, man, jongen of meisje, ga heen in vrede, want uw zonden zijn u vergeven. Heere, u kent ons allemaal en wat er in ons hart leeft. Er kunnen zorgen zijn, noden, vreugden, of wij bidden u. Wilt u vanavond ook geven dat we het in ons hart mogen gevoelen dat u van ons af weet? Geef ons een kus van Jezus' mond, want dat is het ten diepste het enige wat troosten kan, wat waarde heeft voor die onzagwekkende eeuwigheid. We dragen uw kerk wereldwijd aan u op. Hier in Nederland, maar ook ver daarbuiten. En dan in het bijzonder ook wel degene die lijden om uw naams wil, die vervolgd worden. Geef de kracht om te volharden. Want wij weten eigenlijk niet eens wat vervolging is, Heren. Al noemt de Bijbel spot ook vervolging. Maar wat stelt dat voor als mensen de strafkampen zitten? Van de familie afgescheurd zijn, uit gezinnen gerukt zijn, gemarteld worden. In eenzaamheid worden opgesloten. Zoudt u ze dan willen opzoeken, Heere, en willen vertroosten met die enige troost in leven en in sterven? Wees ook met uw volk Israël, maar ook niet minder met de Gazanen. Want Heere, dat is ook wat. Zoudt u toch willen geven daar in dat Midden-Oosten en ja, wij moeten ook maar geen wereldvrede verwachten. Voordat u terugkomt, en toch, Heere, zoudt u alstublieft het kwaad willen indammen en willen beperken. En wilt u geven dat ook Joden en Gazanen, maar ook in Oekraïne of waar dan ook, alle lijden geheiligd mag worden en dat het ons tot bekering brengt. Want dat is het uiteindelijke doel, als wij maar kunnen sterven. Als we maar geborgen zijn, zo bevelen we deze hele wereld aan u aan, die bloed uit duizend wonden. En u hebt gezegd dat u deze wereld zo lief had, dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Niet dat het dan met iedereen goed komt, maar opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, betoon dan dat u vanavond van ons af weet, maar wil ook elders waar uw woord wordt uitgedragen uw zegen geven. Verblijd ons met uw daden, weest u ons nabij, verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. dat we eerst nog samen zingen uit Psalm 19, daarvan het zesde en het zevende vers. Psalm 19, vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? En het zevende, weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. En wat er verder volgt in het zesde en het zevende van Psalm 19. Namens het bestuur heb ik de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondagmorgen hoopt om 10:00 dominee H. Liefting voor te gaan. En dan is er voorbereiding op het heiligavondmaal. En s'avonds om 6:30 hoopt de heer T.R. Rietveld uit Ridderkerk voor u voor te gaan. Voor deze data geldt, zo de heren willen, wij leven. De collecten zijn vandaag bestemd. De eerste voor het jeugdwerk en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Vanzelf beide collecten van harte bij u aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 19, vers 6 en 7. tekst voor de preek vindt u in Matteüs 7, vers 13 en 14. Matteüs 7, vers 13 en 14. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Tot zover. Wij staan eerst stil bij een aansporing. Gaat in door de enge poort, vers 13a. Vervolgens bij de eerste reden voor die aansporing. Vers 13b, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Ten derde letten wij op de tweede reden tot die aansporing. Vers 14, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Een aansporing, de eerste reden tot die aansporing, en de tweede reden tot die aansporing. Gaat in, zegt de Heere Jezus. Waarin? Je moet door de enge poort, staat er, om de weg, de smalle weg die tot het leven leidt, te bewandelen. Heer Jezus spoort daartoe aan. Wat is eigenlijk een aansporing? Ons Nederlands woordenboek zegt: tot grotere inspanning opwekken. Dus deze hoorders zijn niet onverschillig. Ze doen er best een beetje voor. We zouden zeggen serieuze kerkmensen zoals u en ik toch vanavond ook wel genoemd willen zijn. En toch laten we het een beetje op zijn beloop. Toch komt het niet tot een hartelijke en een radicale keuze. Toch houden we nog hier en daar een zonde aan de hand. Toch schipperen we nog een beetje tussen het een en het ander. Toch trekt de wereld nog zo. En wil je ook je graantje daarvan meepikken. Tot grotere inspanning opwekken. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Wees nou eens wat serieuzer. Wees nou eens wat radicaler. Wees nou eens wat concreter. En blijf nou niet zo heen en weer lopen. Want het woord vraagt radicaliteit. Heer Jezus zegt, als je oog je erg moet gaan uittrekken. Niet een pleister op plakken. Als je een paar dagen de hel ziet. Uittrekken. Natuurlijk niet letterlijk. Als je hand je erg moet je hem afhouden. Wij doen net als de Israëlieten onder het Oude Testament. Hè, die moesten dat beloofde land innemen. En de Heer had gezegd, je moet al die inwoners uitroeien. Maar overal lieten ze er een paar leven. En wij kennen de geschiedenis, hè. Elke keer, die paar, die werden tot een groot volk. En dat waren de vijanden van Israël. En dan hadden ze weer oorlog met die mensen. Als wij de zonde niet doden, dan doodt de zonde ons. Want de zonde is veel te ernstig om daarmee te spelen. Dus de Heer Jezus, die wekt op tot grotere inspanning. Als u zo halfslachtig blijft, dan gaat u verloren. Dan blijft u buiten staan op die brede weg. De Heer Jezus vermaant. Hij waarschuwt. Waarom? Waarom zit er bij Jezus zo'n ernst achter? Zeker is dat liefde tot zondaar, hè? Kijk, vrije opvoeding, dat is geen liefde. Je kind overal de zin in geven, dat is geen liefde. Dat doet de Heere Jezus ook niet. Hij zit ons achter, als het ware achterna, omdat hij niet wil dat enigen verloren zouden gaan. Hij waarschuwt. Waarvoor dan? Hij heeft zijn eerste preek bijna gehouden. Die eerste preek noemen wij de bergrede, of de bergpreek. Nou, dat hadden ze in jaren niet gehoord, zo'n preek. Op het einde lees je ook dat ze zich ontzetten over zijn leer. Ze hadden altijd van die keurige dominees gehad, van die fariseeën, die schriftgeleerden. En ja, die legden lasten op, te zwaar om te dragen. Maar de Heer Jezus sprak anders. Hij sprak ook met gezag, als machthebbende. Maar het was anders dan wat ze altijd gewend waren. Wat heeft de Heere Jezus nu eigenlijk willen zeggen in die bergrede? Nou, de Heere Jezus laat eigenlijk zien dat je niet kunt houden wat hij van ons vraagt. De bergrede is vandaag aan de dag reuze populair. We hebben waarschijnlijk allemaal boekjes over. En de mensen denken ook waarachtig nog, zoals dat staat aan het einde van de bergrede, hè, dat een ieder die met deze mijn woorden hoort in vers 24 en dezelfde doet, nou, dat je ook aan de slag moet. Hè. Heiliging is voor heel veel mensen aan de slag gaan. Maar als de Heer Jezus dan zegt, ja maar ho, wacht eens even, mijn woorden doet, dat is degene die een huis bouwt op de rots. En dat is Christus. En dat zal zo dadelijk ook blijken in onze tekstversen. Dat het daarom gaat. Dus die mensen in de dagen van Jezus, ja, zo waren ze ook opgevoed door de fariseeën en die schriftgeleerden, die dachten natuurlijk altijd om te doen. Dat zat erin bij de Joden, hè. Daar bij de Sinaï en later bij Jozua, dan zeggen ze, alles wat de Heere gezegd heeft, dat zullen wij doen. En nu laat de Heere Jezus in die bergrede zien. Ja, dat red je eigenlijk niet, hè. Altijd vraagt Jezus een stap verder te gaan dan dat we deden. Nou, daarom hebben we een stukje gelezen uit hoofdstuk 5. De Heere Jezus zegt in vers 40, zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, en zegt, sta bij mij de schuld, ik heb recht op die rok, de opbrengst ervan, laat hem ook de mantel. Moet je nagaan, hè? Ben je rok kwijt? En dan zeg je tegen hem, hier, neem mijn mantel ook maar mee, heb je een extraatje. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gehaten. Kijk, je eigen soort lief hebben, dat is niet zo moeilijk. Maar de Heer Jezus zegt, heb uw vijanden lief. Zegen ze, die u vervolgen. En dan moet ik denken aan die Christin, die vrouw uit Roemenië, daar is een boek van verschenen. En die werd zo verschrikkelijk vernederd door haar bewaker. En op een gegeven moment werd ze uit haar cel gehaald en dan moest ze in de isoleercel en er lagen allerlei uitwerpselen van gevangenen die daar gezeten hadden. En ze kreeg alleen maar een emmer en dan moest ze met haar blote handen die isoleercel schoonmaken. En ze voelde hoe ze vernederd werd. En toen ze s'avonds weer in haar cel kwam, toen riep ze tot de Heer en zei, Heere, geef me toch een woord, een tekst ter bemoediging. En dat deed de Heer. Hebt uw vijanden lief. En de volgende morgen deed diezelfde bewaker haar celdeur open. En met alle liefde die in haar was, begroette ze die bewaker. Maar hij meende dat zij met hem spotte. En toen kreeg ze nog een klap met een knuppel. Zou u uw vijanden lief hebben? Zie je dat de Heere Jezus altijd een stap verder gaat dan dat wij eigenlijk zouden kunnen houden, leest u maar in hoofdstuk 6, vers 16 tot en met 18. Daar gaat het om dat de Heere naar ons hart kijkt. Niet naar de uitwendige vormen. Ik zeg niet dat de vorm onbelangrijk is, maar als er een vorm is zonder hart, daar kijkt de Heere naar. Uw Vader die in het verborgen is en ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. Met andere woorden, als je iets doet, dan moet je het doen voor de Heere. En niet om van de mensen gezien te worden. Niet om er winst uit te behalen. Maar uit liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Nou, zo kun je heel die bergreden lezen. De Heer Jezus die werpt eigenlijk het dieplood uit van de liefde. Maar dat is de samenvatting van de wet. Kijk, je kunt de letter wel het een en ander doen. Maar de Heere kijkt naar het hart. Of we hem lief hebben boven alles. En de naaste als onszelf. Nou, de Joden die dachten, daar redden we wel. Dat kunnen we wel. Je hoort het wel om je heen en zeggen, ja, ik geef in ieder het zijne. Ik heb met niemand ruzie. En zo denken we veel te makkelijk dat we wel in de hemel zullen komen. Maar de Heer Jezus zegt, gaat in. Hij spoort aan. En hij spoort aan omdat hij weet dat die weg naar de hemel een heel moeilijke weg, een heel smalle weg is. Want het is de weg van de gehoorzaamheid. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Heilige gehoorzaamheid. Ja, wat is nou heilige gehoorzaamheid? Nou, sommige mensen die ontvangen de wet uit de hand van God, zonder meer. En ze proberen ze ook die wet te houden. Maar heilige gehoorzaamheid is dat je die wet ontvangt uit de hand van God in Christus. Iemand vraagt me, wat is nou het verschil? Nou, dit hè. In de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers allerlei wetten. Hè? Je moest de ramen verduisteren en na sperrtijd mocht je niet meer naar buiten. En de meeste mensen hielden zich daaraan. Omdat ze van de Duitsers hielden? Tuurlijk niet. Ze waren bang dat ze anders neergeschoten zouden worden. Kijk, dat is als je de wet ontvangt uit de hand van God zonder meer. Je probeert maar een beetje in het paadje te lopen. Uit angst voor de hel. Maar als een man van zijn vrouw houdt, dan zegt hij niet van, ja, maar nou moet ik toch echt naar huis. Ja, ik heb er niet zoveel zin in, maar dan moet ik naar huis. Nee, dan wil je graag. Als je moeder je wat vraagt en je houdt van haar, dan kost je dat niet veel moeite. Dat doe je graag. Want voor de liefde is niets te veel. Voor de liefde is niets te moeilijk of te zwaar. En dat is nu de wet, houden uit de hand van God in Christus. Want je hebt gezien hè, dat je die wet ontvangt uit de hand van God die verzoend is. En dat heeft God de hoogste prijs gekost, toch? Zijn eigen zoon. Het liefste wat hij had, heeft hij gegeven. Om zondaren, om ook mij te redden. Nou, dan is het toch niet moeilijk om weg te lopen bij de zonde. Om de Heere te dienen. Of hoor ik nou de apostel Paulus zeggen, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is die grote apostel Paulus. Die zulke diepe dingen kan zeggen, ook over het leven van de heiliging. Kon vader Abraham liegen en een misstap maken? Kon Petrus hem verloochenen? Kon David die grote zonde doen met het overspel, met Bathseba en Uria laten doden om zijn eigen zonde te bedekken? Kan dat in het leven van een kind van God? De voorbeelden zijn er. Je zou wel uit liefde de Heere willen dienen, hè? En nou lukt het niet. Nou lukt het niet. Gaat in door de enge poort. Je zou het wel willen, de Heere dienen, maar het gaat niet. Wat betekent dat dan? Gaat in door de enge poort. Nou, de Heere Jezus is de deur, hè? Daar kom ik straks nog wel op terug. Hij is de poort. Dus de Heere Jezus wil eigenlijk zeggen, want het gaat hier ten diepste over kinderen van God, hoor. Hij wil eigenlijk zeggen, je hebt mij elke dag nodig. Zonder mij kun je niets doen. Elke dag kom je maar weer. Als een arme zondaar en een arme bedelaar. En dat is vernederend. Dat je na 20, 30 jaar het nog niet onder de knie hebt. In het maatschappelijke leven zou je ontslagen worden. Je hebt een proefperiode. Maar als je dan niet vordert, als je het werk niet kunt, dan zegt je baas, je moet eruit. En in het koninkrijk der hemelen, dan kom je erachter. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. Blijft in mij, zegt de Heere Jezus, en ik in u. Het is waar, hoor. Wij moeten eenmaal door die poort ingaan om op die smalle weg te komen. Maar eigenlijk is het leven op die smalle weg niet anders dan een dagelijkse bekering. Dagelijks maar weer met je schuld. Dagelijks maar weer met je nood. Dagelijks maar weer met je gebrek. De toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. Het leven van de heiliging. Dat is eigenlijk Heere Jezus. Daar ben ik weer. Het is me weer niet gelukt. Zonder u kan ik ten ene male niets doen. Gaat in, staat er. Een aansporing. Als u goed met mij meeleest, dan staat dat niet bij die, bij de poort. Er staat alleen, gaat in door de enge poort. Want van die wijde poort staat dat, dat er velen door dezelfde zijn ingegaan. En die mensen die ingegaan zijn door die wijde poort, die zeggen eigenlijk elke dag met hun zonde, wat Adam deed, dat vind ik best. Dat zou ik ook gedaan hebben. Elke zonde die ik doe is een bevestiging van de keus die Adam mijn vader heeft gemaakt. Dus ik hoef niet meer in te gaan door die wijde poort. Maar daar ben ik al in gegaan. En elke dag vind ik het best, dat wandelen op die brede weg. Jezus spoort aan. Gaat in. Door de enge poort. Wat houdt dat nou in? Gaat in. Dan sta je buiten. Dus de Heere Jezus roept eigenlijk op. Dagelijks tot bekering. Hetzelfde lees je in Romeinen 13. Hè, zegt Paulus. Doet aan. Dat zegt hij tegen de gelovige Romeinen. Doet aan de Heere Jezus Christus. Nou, zoals je elke morgen ook je kleren weer aandoet. En waarom? Omdat je ze elke avond uitgedaan hebt. De Heere Jezus zegt, wie mij volgt, die moet zijn kruis dagelijks opnemen. Waarom? Omdat ik het elke dag weer afleg. Nou, zo moet u ook deze aansporing lezen. Gaat in. Door de enge poort. Altijd weer terug naar de Heere Jezus. Altijd weer terug naar de bron. Altijd weer bedelen bij hem. Altijd weer het van hem verwachten. Weet je wat dat ook betekent? Gaan we aan het einde van de dienst ook zingen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Weet je waarom? Omdat je denkt dat je het wel zelf kunt. Omdat je op een gegeven moment denkt dat je wel sterk genoeg bent om tegen de zonde te strijden. En op het moment dat je dat denkt, dan struikel je weer. Dan val je weer. Daarom die aansporing. Gaat in. Door de enge poort. Ingaan. Dat betekent ook wat achterlaten. Uitgaan zou je kunnen zeggen. Wie ingaat door de enge poort. Eigen krachten te verachten. Dat wordt op Jezus school geleerd. Vernederend, hè. Als je elke dag maar weer moet zeggen. Ik kan het niet. Ik kom maar weer bij u. Ik heb u nodig. Eigen krachten te verachten. Dat wordt op Jezus school geleerd. We hebben niet één keer bekering nodig. Maar we hebben elke dag bekering nodig. Gaat in. De Heer Jezus zegt tegen zijn kinderen. Ik heb je zo graag dicht bij me. Ik heb zo graag dat je elke dag bij me komt en het van mij verwacht. Ik wil je zo graag elke dag krachten geven en wijsheid en moed. En ik wil uitdelen ook genade voor genade. Daarom zegt hij als het ware, blijf toch bij mij. Kom toch bij mij. Elke dag weer opnieuw. Gaat in. De Heere Jezus, hij spoort aan. En een aansporing is nodig voor mensen die dreigen af te haken. Die geestelijk verachteren in de genade. Die de Heere Jezus wat uit het oog zijn geraakt. Die denken dat ze het zelf wel kunnen. Gaat in door de enge poort. Wij gaan naar onze tweede gedachte. De eerste reden voor die aansporing. Of vers 13b begint met het woordje want, hè. Dat is een redengevend woordje. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Wij zijn er wel een beetje aan gewend, hè, dat er twee poorten zijn en twee wegen zijn. Maar het is toch wel een heel aangrijpend stukje uit de Bijbel. Er is nog een poort en er is nog een weg. En die leidt tot het verderf. Daar staan wij niet graag bij stil. Maar volgens de Heere Jezus lopen de meeste mensen op de brede weg. Zou ik daarbij horen? Zou ik daarbij horen? Er is nog een poort met een weg. En die beide poorten en die beide wegen die veronderstellen dat wij onderweg zijn. Als de Heer Jezus aanspoort, dan zegt hij, je moet niet onderweg blijven treuzelen en blijven zitten. En sommige mensen die leven hier op deze aarde en alsof er nooit een einde aan hun leven komt. Alsof ze hier altijd blijven. En ze bouwen huizen als kastelen en ze maken plannen, net als die rijke dwaas uit Lucas 12, grotere schuren. En ze hebben plannen gemaakt om te gaan rentenieren als ze straks in de fut zijn of met pensioen gaan. En ze willen dit en ze willen dat. Maar de Heer Jezus zegt, je leven is alleen maar een doorgang. Naar de plaats van de eeuwige bestemming. Je bent op weg. Op welke weg? Je bent onderweg. Waar naartoe? Die vraag die moet je jezelf stellen elke dag. En die moet je ook eerlijk beantwoorden. Tussen God en je ziel. Wandel ik nu op de brede weg die naar het verderf leidt, of wandel ik nu op de smalle weg die naar de eeuwige gelukzaligheid leidt? De Heer Jezus waarschuwt voor deze wijde poort en voor deze brede weg. Velen zijn er die door dezelfde ingaan. Weet je, die poort die is zo wijd, hè? Dat je niet eens in de gaten hebt dat je er doorheen gegaan bent. Je hebt niet eens gezien. Want je ging zomaar met de massa mee. En die poort die is zo wijd dat je ook alles kunt meenemen wat je hartje begeert. En je past er zo met z'n allen zo makkelijk door, dat je niet eens in de gaten hebt. Zo zijn wij geboren. Op de brede weg. En krachtens de geboorte, krachtens onze val in Adam, zijn we al door die wijde poort binnengegaan. Om op die brede weg te wandelen. En we vinden het maar gewoon, hè. Ik moet denken aan de tweede vrouw van wijdedominee van der Haar. Toen zij geboren werd, toen sloot haar grootmoeder de luiken van de boerderij. En ze riep een vasten uit. Ze verootmoedigde zich. Want zij zag dat het meisje geboren was op de brede weg. En ze smeekte of de Heere haar wilde bekeren. Dat is ook gebeurd. Avond voor haar sterven ben ik nog bij haar geweest. Een zeer godvrezende vrouw. Maar wij zijn eraan gewend, hè. De taal van het doopformulier, dat wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen de storens zijn. Zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water. En het wijst ons de onreinheid van onze zielen aan. Maar nog een keer, die poort is zo wijd. Zo breed, dat we het niet eens in de gaten hebben dat we door die poort zijn ingegaan. In Adams val zijn we op deze weg terechtgekomen. En nu staat er nog een keer, hè, in onze tekst. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Nou, je hebt zo'n prachtige plaat van die twee wegen, de brede en de smalle weg. En daar kun je heel veel van leren. Dat is toch wel één klein foutje. He, kijk op die plaat, en dan weet ik wel, als je een beeld gebruikt, dan gaat het altijd ergens mank. Maar dan sta je eigenlijk nog voor die twee poorten. Hè? En dan kun je kiezen of je dus door die wijde poort naar binnen gaat, of dat je door die smalle poort naar binnen gaat. Maar zo is het dus niet, hè. Maar je bent al ingegaan door die wijde poort. En je bent al op die brede weg. En als hier staat, velen zijn er door die door dezelfde ingaan, dan betekent het woordje ingaan dat je het maar naar je zin hebt op die brede weg. Dat het je daar bevalt. En dat je het ook graag zo wilt laten. Kijk, als we een beetje vroom worden, heb catechisatie en op huisbezoek, dan zeggen soms jongere dominee, daar kon ik toch niks aan doen dat Adam viel. En dan zit ik maar mooi met de gevolgen. Nou, zo mooi zijn die gevolgen niet. Maar elke zonde die wij doen, hè, dat wandelen op die brede weg, dat ingaan door die wijde poort, dat is niets anders dan dat je zegt, wat mijn vader heeft gedaan, vader Adam, dat vind ik wel best. Ik doe precies hetzelfde. Elke zonde van mij is een bevestiging van Adams keus. Als ik daar had gestaan, had ik ook van die verboden vrucht gegeten. Ingaan in die wijde poort. Dat laat zien dat ons vlees vijandschap is tegen God. En dat wij van de zonde houden. En die zonde ook willen vasthouden. Gaat in, zegt de Heere Jezus, door de enge poort. Want wijd is de poort. En breed is de weg die tot het verderf leidt. Kijk, die poort die is zo wijd, hè. Dat je alles kunt meenemen wat je hartje begeert. En dat noemen wij in de Bijbel zelfhandhaving. Terwijl de Heere altijd zelfverloochening leert. Wij willen zo graag ons eigen ik vasthouden. En dat is nou precies ook het verschil met de afgoden rondom Israël. Dat mocht je altijd doen waar je zelf zin in had en je ging ook nog naar de hemel. En de Hebreeën, de Israëlieten, namen dat over, dat er zelfs tempelprostitutie was. Daar kun je uitleven naar je vlees. En dan dien je de Heere ook nog, dan ga je ook nog naar de hemel. Maar die enge poort die wijst op één weg van zaligheid. Van geloof en van bekering. Van wedergeboorte. En wie achter de Heere Jezus aankomt, die moet zijn kruis dagelijks op zich nemen. En zichzelf verloochenen. Kijk, en weet je wat mensen zeggen op die brede weg? Moet nou zo, dominee? Dat is allemaal wetties. Je mag toch ook nog wel een beetje genieten van dit leven? En je bent maar één keer jong. En je mag toch ook nog wel? Maar wij zoeken altijd ons eigen vlees. En dat kan op die brede weg. Want op die brede weg daar wonen niet alleen openbare goddeloze mensen, die wandelen daar niet alleen. Maar er zijn ook keurige mensen, ook keurige dominees, maar die zichzelf overeind houden. Die nog nooit, zoals Paulus dat zegt in zijn brieven, gestorven zijn aan de wet. Altijd nog met je eigen ik. Maar in het koninkrijk der hemelen wordt geleerd om te sterven aan je eigen ik. Wijd is de poort en breed is de weg. Je mag doen waar je zin in hebt. Je mag jezelf handhaven. Hoeft allemaal niet zo nauw. Je mag met je eigen bekering op die brede weg wandelen. We doen natuurlijk niet al te grove zonden. Weet je wat? Laten we nou mooi het midden van die brede weg bewandelen. Niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos, zo wijd is die poort. En zo breed is die weg. Allerlei soorten mensen wandelen daarop. Maar zonder de Heere Jezus. Kijk eens wat er staat. En de weg is breed die tot het verderf leidt. Er staat in het Grieks een woordje dat betekent afleiden. Afleiden. Op de brede weg word je afgeleid. Afgeleid van waar je mee bezig bent. Dat is wat de duivel doet. Gisteren was er bij ons trekken. En dan waarschuw ik dat tegen. En dan zeggen, ja maar dominee, was er nou mis met trek? Ja, afgezien van het feit dat het natuurlijk een geweldige zuikpartij wordt na afloop. En het is waar natuurlijk, niet alleen trek. Maar alles wat ons afleidt van het doel waartoe wij op deze aarde zijn. Dat is zonde. Dat is zonde. Dat is het doel missen. Kijk, de duivel wil niet dat je in de gaten krijgt dat je op weg bent naar de hel. En de duivel wil al helemaal niet dat je ziet dat er een zaligmaker is die zondaren nodigt. De duivel wil niet dat je zult zien dat er een weg is naar de hemel. De duivel wil niet dat je gaat afvragen, wat is het doel van mijn leven? De duivel wil niet dat je de Heere dient. De duivel zegt, ach, je bent maar één keer jong. Geniet er toch van. Je hoeft niet te somberen. Je mag ook wel lachen. Je mag ook wel blij zijn. Je moet niet luisteren naar al dat zware gedoe. Afleiden. Onze catechismus begint anders, hè. Die vraagt naar troost. Niet naar afleiding, maar naar troost. Wat heb je nu echt in leven en sterven als je gaat troosten? Deze weg leidt af. Staat tot het eeuwig verderf. Praten we daar thuis nog over? Ik denk aan de kleine Brakelen. Die was 4 jaar toen hij mee mocht naar de kerk en zijn vader preekte. En de Heere bezocht dat jongetje. Hij kreeg een zegen. En op het kerkplein zei hij, mama, wanneer mag ik weer mee om de wonderen van de Allerhoogste te horen? En toen zei zijn moeder, als jij je niet bekeert, nu God je bezocht heeft, dan ga je voor eeuwig verloren. Spreken wij thuis nog over dat verderf, over de hel? Want als de hel niet meer aan de orde komt, in de prediking niet en in de opvoeding niet, dan hebben we een verbleekt evangelie. De Heere Jezus is gekomen om zondaren te redden van het eeuwig verderf. van de toekomende toorn. Niemand minder dan Jezus zelf heeft het meeste hierover gesproken. Ook in onze tekst. De brede weg die tot het verderf leidt. Dat is het loon op de zonde. Dat is onze eigen schuld. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Het is ook het logische gevolg. Want Paulus schrijft, wie de ongerechtigheid gehoorzaam is, zal de toorn vergolden worden. Velen zijn er die door dezelfde ingaan, die openstaan voor de zonde, in plaats van ermee te breken. Waarom zou de Heere Jezus dat nou zeggen vanavond? Als er één bewogen is met zondaren, dan is Hij het. Als er één ook weet wat dat eeuwig verderf inhoudt, dan is Hij het. Waarom zou de Heere Jezus nu als eerste argument geven om aan te sporen in te gaan door de enge poort? Velen zijn er. Zou de Heere Jezus misschien willen dat wij nadenken? Ben ik eigenlijk wel zo rijk als ik denk? Zit het bij mij eigenlijk wel goed? Hij spoort aan tot zelfonderzoek. Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. De massa. En misschien moeten wij binnen de kerkmuren blijven. Want de Heere Jezus spreekt hier de kinderen van het verbond aan. En Hij zegt niet van jullie zijn Abraham's zaad, jullie gaan allemaal naar de hemel. En die daarbuiten, die gaan allemaal verloren. Dat was de gedachte binnen het Jodendom. Maar Hij zegt in het volgende hoofdstuk, de kinderen van het koninkrijk, buitengeworpen. Dus misschien mogen wij de tekst wel zo uitleggen, dat er zelfs velen binnen de kerk, op het erf van het verbond, verloren gaan. Op die brede weg wandelen die naar het verderf gaat. In ieder geval spoort de Heere Jezus aan. Onderzoek jezelf nu eens of je zo'n meeloper bent. Of wandel je door genade op die smalle weg. Dat is onze laatste gedachte. De tweede reden voor die aansporing. De Heer Jezus gaat in door de enge poort. Want, zegt Hij, de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Nou, met het leven wordt niet zozeer bedoeld dat je hart klopt en dat je ademhaalt, maar dat is een leven in Gods gunst. Dat je het genoegen van de Heere in je ziel, in je geweten ervaart. Dat eeuwige leven, dat is een leven in Gods gunst. En nu zegt Jezus, de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Wat betekent dat? Dat de poort eng is. Nou, ik heb al gezegd dat met de poort de Heere Jezus wordt bedoeld. En onze tekst betekent vanavond niet dat de Heere Jezus zegt, nou ja, ik laat er maar een paar toe, een enkeling. Hij zegt niet van, als je bij mij komt, dan zal ik eerst een hele lange lijst nagaan, eens kijken of je aan al die kwaliteiten voldoet, en misschien, maar reken er maar niet op. Het is niet zo dat de meesten teruggestuurd worden bij die poort. Integendeel, de Heere Jezus die strekt vanavond zijn armen uit. En Hij zegt, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en word behouden. Hij zegt, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken, zondaars tot bekering. Hij stelt zijn eerder in. Hij loopt helemaal naar het noorden, om dat dochtertje van die Cananese te genezen. En hij gaat door Samaria om die Samaritaanse vrouw te verlossen en haar zalig te maken. O, de Heere Jezus doet niets liever. En ik kan op grond van de schrift vanavond zeggen, wie tot hem komt, zal geenszins uitgeworpen worden. Dat evangelie kan nooit ruim genoeg gepreekt worden. Maar die enge poort, dat is wel zo'n ruime poort, hè. De grootste van de zondaren, dat was Saulus. Die kon zelfs nog door die poort. Dat kan de ene grootste, als u of ik dat nu ben vanavond, die kan er ook door. Maar wat betekent het dan? Dat die poort eng is. Als alle zondaren welkom zijn. En als de Heere Jezus niemand wegstuurt. Wel, dat ingaan door die enge poort, dat is de waarachtige bekering tot God. En die is blijkbaar niet eenvoudig. Daar komt het erop aan. Die enge poort, dat is dat geloof in de Heere Jezus Christus. Maar in het Johannesevangelie lees ik 3 keer dat de mensen in hem geloofden. Neem alleen maar Johannes 8, hè. Dan geloven ze in hem. En dan een paar versen verderop, dan nemen diezelfde mensen stenen op om Jezus te stenigen. Dus blijkbaar is er een geloof dat niet zaligmakend is. Zelfs een geloof in Jezus kan dus nog een schijngeloof zijn. Als dat waar is, en dat is waar, want het leert de Heere Jezus zelf. Maar dan luistert het nou. Jazeker luistert het nou. Er zijn mensen die zeggen, oh, geloven, je moet Jezus gewoon aannemen, dat is zo eenvoudig. En je moet gewoon naar de hemel gaan, dat is zo eenvoudig. Maar de Heere Jezus zegt in Lucas 13, strijd om in te gaan door die enge poort. Dat kost blijkbaar heel wat. Dat kost alles. Dat kost jezelf. Ik denk aan de rijke jongelingen. Hij had al die geboden onderhouden. Wat een serieuze jongen. Van zijn jeugd af aan. Een voorbeeld zou je zeggen. De beste van de evangelisatie in Haastrecht. En toen zei de Heere Jezus, dan zie je hoe nauw het luistert, hè. Hij zei, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef de armen. En volg mij en je zult een schat hebben in de hemel. En toen haakte de jongen af. Ik denk ook aan Orpa. Orpa was geen onverschillige vrouw. Orpa kwam, je zou bijna zeggen, ja, op het erf van het verbond, hè, door het huwelijk met de zoon van Naomi. En toen heb Orpa ook dingen gehoord die ze nog nooit in Moab had gehoord, dat in beslag gelegd. En als Naomi hoort dat de Heer zijn volk bezocht heeft, dan zegt ze, ik ga weer terug. En Orpa en Rut zeggen, beide, we gaan met u mee. En dan komen ze bij de grens van het beloofde land en dan zegt Naomi, gaan jullie nou maar terug, meiden. Want er is geen toekomst voor jullie. Er staat in de wet van Mozes dat iemand tot in het 10e geslacht van de Moabieten, die mag in de vergadering van de Heeren niet komen. Dus je hoort er nooit bij. Je kunt nooit meedoen met de dienst van de Heeren. En er komt ook nog eens bij, hè. Ik ben al op leeftijd, maar stel dat ik nu een kind zou krijgen. En dan zou je daar later mee trouwen, maar dat duurt nog zo lang. Dan kunnen jullie zelf geen kinderen meer krijgen. Jullie moeten teruggaan. En dan heb je toekomst in het land van herkomst. Ga maar niet met mij mee. En Orpa die denkt erover na. Zou ze dat nou willen? Haar leven lang als weduwe. Te midden van een volk waar ze eigenlijk niet bij hoort. En zo willen sterven, kinderloos. Dan heb je toch ook geen leven. En dan valt ze haar schoonmoeder om haar hals. En ze kust haar, ze hield van haar, echt waar. Maar ze hield toch meer van zichzelf. Ik heb alles verloren, zegt een gedicht. Doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Daar gaat het om. Dat je jezelf kwijtraakt. Dat je sterft aan je eigen ik. dat je sterft aan je eigen kunnen. Dat je als een goddeloze aan de voeten van Jezus terechtkomt. Dat je zegt, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. De enge poort. Het luistert nou. Zou ik mij soms vergissen? De Heere Jezus spoort aan, gaat in door die enge poort. Want die poort is eng. En de weg is nauw die tot het leven leidt. De Heere Jezus heeft heel eerlijk gezegd, als je mij wil volgen, dan moet je de kosten overrekenen. Want die smalle weg die naar het leven leidt, dat is helemaal geen fijne weg. Geloof is niet leuk. En dat is niet fijn. Achter de Heere Jezus aan, dat is gesmaadheid dragen. Dat is gehaat worden om zijn naams wil. Dat is vervolging lijden. Dat is zijn kruis dagelijks opnemen. Ze hebben mij gehaat, zullen ook u haten. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Maar dacht u, als de Heere Jezus is uitgeworpen en aan het kruis genageld, dat u dan een makkelijk leventje zou krijgen, als u een christen bent. Christen zijn, dat betekent lijden. Van binnen verdrukking en van buiten vervolging. En dan kan het lijden wel andere vormen aannemen, als bijvoorbeeld in Noord-Korea, dat is wat anders. Maar als u geen lijden kent, als u geen kruis kent, dan moet u zich afvragen of u wel een christen bent. Als alle buren u een fijne man vinden of een fijne vrouw. En als alle collega's zeggen, nou ja, die man hè. Daar kun je best mee leven. Dan moet je eigenlijk wel afvragen of je wel echt een christen bent. Want een christen is het zout der aarde. En als zout in een wond geworpen wordt, dat doet zeer, dat bijt. Nee, ze hebben Jezus gehaat. En de volgelingen van Jezus, die worden ook gehaat. Dat kan niet anders. De weg naar de hemel is een heel smalle weg. De zwakheden van het vlees, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Dan zijn er de verzoekingen van de duivel, de beproevingen van de Heere. Heere Jezus, wil je dat? Zou je alles willen opgeven? En zou je die weg naar de hemel willen bewandelen? Wat ging hij trouwens altijd eerlijk om met de mensen. Hij zei niet van probeer het maar eens. Het is niet zo erg als soms gezegd wordt. Nee, de Heere Jezus zegt, wilt u vanavond ook niet weggaan? Maar van toen af verlieten vele van zijn discipelen hem. Want ze zagen dat de poort eng was en dat de weg nauw was die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden, toch enigen. Weinigen, vergeleken bij de velen die verloren gaan. Ik weet het wel, een schare die niemand tellen kan. Maar Jezus noemt zijn volgelingen een klein kuddeke. In de eerste wereld had je alleen Noach en zijn gezin. En daar was ook nog een gam bij. David zegt, behoud o Heere, want de goedertierenheid ontbreekt. En in het Nieuwe Testament is er sprake van de grote afval. Weinigen zijn er die dezelfde vinden. En toen kwam er een man bij de Heere Jezus en die zei, zijn er ook weinig die zalig worden? En toen zei de Heere Jezus, daar gaat je nog helemaal niks aan. Strijd om in te gaan. En dat is een strijd met DT. Dat wil zeggen die T heel persoonlijk. Je hoeft je geen zorgen te maken over de ander in de eerste plaats. Je hoeft ook niet bij de poort te gaan staan om te tellen. Maar strijd zelf om in te gaan door die enge poort. En als de Heere Jezus vanavond zegt, weinigen zijn er die door dezelfde ingaan. Dan bedoelt hij niet dat wij moeten gaan somberen. Want door te somberen is nog nooit iemand tot bekering gekomen. Maar als hij zegt, weinigen zijn er die ingaan, dan wil hij ons aansporen. Aansporen om ons te onderzoeken. Aansporen om zeker te weten dat je op de weg bent naar de hemel. En hoe weet je dat nou zeker? Hoe weet je nou zeker dat je de goede weg bewandelt? Dan wil je het weer horen uit zijn eigen mond. Dat is wat de Heere Jezus bedoelt te zeggen met die nauwe weg. Dat je hem elke dag nodig hebt. En de laatste kus van Jezus mond, dat is de beste verzekering dat je voor hem ligt, voor zijn rekening ligt. Dat je dat mag weten. Eén keer en telkens weer opnieuw. Dan reis je getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Ga erin, voor het eerst of opnieuw, door de enge poort. Laat toch de aansporing van Jezus vanavond niet liggen, maar neem hem toch ter harte. Want wie vanavond weigert naar zijn stem te horen, die zal straks aan het einde horen: gaat weg. Zie je het verschil? Vanavond zegt mijn Jezus nog: ga erin. Kom toch bij mij één keer en duizend keer. Maar wie weigert om aan zijn voeten te zitten, te komen tot hem, die zal straks horen: gaat weg. Amen. Wij zingen uit Psalm 118 en daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk door trainen. Psalm 118, vers 10. Eindigen wij met gebed. Het is waar, Heere, dat de duivel altijd probeert om de onmogelijkheid voor te stellen. Het is ook waar dat wij soms grenzeloos oppervlakkig kunnen zijn. En daar waarschuwt de Heere Jezus tegen. En daarom spoort hij aan. Gaat in. De enge poort. Doe toch niets zonder mij. Jezus heeft zijn kinderen graag elk moment van de dag op spreekuur met eerbied gesproken. En dan moeten we ons schamen dat we zo makkelijk zonder u kunnen leven. Van nature al helemaal. De natuurlijke mens zegt, weg met deze, kruis hem. O Heere, zegen toch de prediking. Opdat we onszelf niet overschatten. En dat we uit uw mond horen wat u zei tegen de gemeente van Laodicea. Jullie zijn rijk en verrijkt geworden. En hebben aan geen ding gebrek. Maar jullie weten niet dat jullie zijn arm. En naakt. En blind. En jammerlijk. En ellendig. O geef, Heer, dat we het zullen zien. Dat we zonder Christus ook werkelijk niets, maar tot niets in staat zijn wat voor u aangenaam is. Geef dat de gemeente van Haastrecht bedelaars zullen zijn. Elke dag weer opnieuw, maar ook uit uw volheid genade voor genade ontvangen. Ja, dan krijgt u de eer. En dan kunnen we goed en ruimhartig van u spreken, want er is een overvloed bij u. Wees u de naprediker, Heere, van alles wat op deze dag gehoord is. Laten wij het woord bewaren in onze harten. Zie je gunst op ons ter neer. Breng ons nog daar waar we verwacht worden. En als niemand ons opwacht, wilt u in alle eenzaamheid en stilte het goed maken met uzelf. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 119 vers 88 is onze slotzang. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. 119 vers 88. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen. Zegen. Same.